We krijgen echt een, ik vind, een lelijke kant van Mercedes te zien momenteel.
De strijd tussen Hamilton en Verstappen kwam toen op Silverstone tot een climax.
Nou, laat ik het zo zeggen. Bedoel, je hebt net je titelconcurrent van de baan afgekegeld. Hij zal dat zelf niet zo zien. Zo zie ik het wel.
En volgens mij waren het vierwielen of waren het in ieder geval bij de achterwielen?
Nee. Nou, het waren er wel veel.
Ja, here we go again. Get in there, Lewis.
It's broken. It's broken.
Yes, boys, come on.
Fijn dat je weer luistert naar de Boordradio, de 12e aflevering alweer van seizoen 4. En je luistert naar hier in de studio Patrick Moeke, Joost Nederpelt. Wel vertrouwde namen en stemmen natuurlijk. Mijn naam wat minder vertrouwd, Daan Smink ben ik. Ik mag weer invallen, want Bas Scharwachter zit as we speak ongeveer, volgens mij, zojuist ingestapt in het vliegtuig naar Tokio voor de Olympische Spelen.
Landingsgestel is net ingeklapt.
Hij wel, ja.
Beetje jaloers toch, Patrick?
Nou, als ik hoor wat hij allemaal voor testjes heeft moeten doen, hoe lang hij daar moet wachten. Ja. En,
wat hij allemaal niet, waar hij niet
mag
komen.
Dagen in quarantaine op een hotelkamer met...
De Olympische Spelen zijn vaak journalistiek gezien een feest. En er zijn normaal al heel veel restricties en veiligheidsmaatregelen en poortjes die je door moet en checks die je door moet. Maar nu in coronatijd is het wel echt de hel, hoor.
Ja, precies. Nee, dus,
En ondertussen is de titelstrijd in de Formule 1 in een soort van stroomversnelling beland. Dus... voor hem ook al een slecht moment om weg te gaan.
Ja, zo is dat. Hij heeft de race... Hij zat al op het vliegveld, geloof ik, ongeveer toen de race vandaag bezig was. En wat voor race, want daar gaan wij het over hebben. En zeker nog niet over de Olympische Spelen.
Nee.
Want vandaag gaat het in Nederland, wil ik bijna zeggen. Maar zeker hier op de redactie. En bij veel mensen thuis, maar over één ding. En dat was natuurlijk deze... Deze Grand Prix die die anderhalf minuut duurde. Ja. Maar hij duurde natuurlijk veel langer. En er zit nog een heel verhaal omheen. Maar laten we even bij beginnen. Ja, laten we maar gewoon gelijk beginnen, jongens, bij de zaak van dit weekend. De sprintrace.
Ja, maakt een draaiboekje gisteren al een beetje het onderwerp doorspelen. Ja. Het onderwerp van dit weekend.
De sprintrace
van die sprintrace.
Nou ja, daar zou deze podcast voor driekwart over gaan. En ik ben, bang dat hij voor driekwart of nog meer ergens anders over gaat. En terecht ook. Want de Formule 1 wereld staat best wel op zijn kop, Patrick.
Ja, het is gekhuis. Het gaat toch maar over één ding. En dat is inderdaad niet de sprintrace. Maar dat is natuurlijk het moment tussen... Verstappen en Hamilton. Ja, ik denk echt dat dit moment... over 20 jaar gaan we dat terugzien in allerlei Formule 1 filmpjes. De strijd tussen Hamilton en Verstappen kwam toen op Silverstone tot een climax.
Hier komt een Senna Post-achtige documentaire over. Specifiek misschien wel over deze race, Joost.
Ja, ik moet zeggen, de titelstrijd had tot nu toe niet die intensiteit, hè, van Senna en Prost. En die koude oorlog die er ook omheen hing. Maar nu is alles anders geworden, denk ik. We hebben net een tweet gezien van Verstappen die er niet omloog. Die betichtte Hamilton van in ieder geval van gevaarlijk rijden.
En onsportief gedrag.
En ik moet zeggen dat ik ook wel een beetje een ongemakkelijk gevoel kreeg nadat ik Hamilton, want die won de race uiteindelijk. Hè, laten we dat er even voor de zekerheid bijmelden. Over het gras aan het rennen was en zo. En dat gun ik hem allemaal van harte, daar gaat het niet om. Maar ja, enige gepaste... je kan je ook een beetje inhouden, laat ik het zo zeggen. Bedoel, je hebt net je titelconcurrent van de baan afgekegeld. Hij zal het zelf niet zo zien, zo zie ik het wel.
Hij heeft een straf voor gekregen, hij heeft schuldig bevonden.
Ja, dus hij weet zelf ook dat in ieder geval de stewards vinden hem de schuldige. Hij weet niet... Hij wist waarschijnlijk niet dat Verstappen in dat zei hij ook. Dat was ook achteraf wel het verhaal, dat hij niet wist dat Verstappen naar het ziekenhuis was. Maar hij heeft er ook niet naar gevraagd.
Nee, en je hebt het verdorie zelf meegemaakt, hè, in die auto. Je hebt gezien hoe stevig die klap was in kops. Nou, een van de snelste bochten ter wereld. Een van de mooiste bochten ter wereld misschien ook wel. Ja. En het is ook niet Des Hamiltons. Ik vind het helemaal niet bij hem passen.
Je zou verwachten dat hij à la Hamilton zou zeggen... I hope Max is okay en bla bla bla. En
meteen
dan ondertussen wel erbij zeggen van... maar ik kon er niks aan doen en het was een fair duel of zo. Hè, dat hij dan zoiets zegt. Maar hij was eigenlijk alleen maar aan het sturen tijdens de race. Maar ook na afloop, toen hij de beelden zelf vaak had terugzien... bleef hij erbij van... nee, het was niet mijn fout en Max nam te veel risico. En niet eens ik hoop dat alles oké is met hem.
Nee, helemaal. Hij was alleen maar met zichzelf bezig. En ik snap het ergens ook wel een klein beetje. Want ja, hij zat natuurlijk 2 rondes voor het eind... had hier Leclerc pas te grazen. Maar ja, het moet natuurlijk nog wel ergens in je achterhoofd zitten. Want ja, als dat moment niet was gebeurd... en als die crash er niet was geweest... Ja, dan was het heel twijfelachtig of Hamilton wel die Grand Prix had gewonnen natuurlijk.
Ja.
Nou ja, het is inderdaad niet Des Hamiltons. Aan de andere kant laat het nu wel zien hoe Mercedes in de wedstrijd zit. En dan heb ik het echt niet alleen specifiek over Hamilton, maar ook over
Toto Wolff ging daarin mee, hè, in wat Hamilton zei.
Ja, die ging helemaal mee in wat zijn coureur zegt. Nou, is dat niet zo ongebruikelijk dat een teambaas die lezing volgt? Maar ja, de wedstrijdleiding heeft gesproken, of de stewards heeft gesproken. Voor mij is het klip en klaar als ik naar dat duel kijk. Mercedes zit natuurlijk al best wel raar in de strijd dit jaar. Hè, met dat geklaag over die vleugels. Als je dat allemaal bij elkaar op begint te tellen nu, dan vind ik dat Mercedes was de afgelopen jaren natuurlijk onbedreigd, maar ook heel fatsoenlijk.
Dat is allemaal weg.
Een leuk team. Maar
ze zijn de kat in het nauw die rare sprongen begint te maken.
We krijgen echt een lelijke kant van Mercedes te zien momenteel. En dat valt me gewoon tegen. Dat Hamilton in de euforie, weet je, op zo'n moment. Dat jij in een duel bent met iemand en er gaat iets fout en je geeft jezelf niet de schuld. Nou, dat is op zich vrij normaal menselijk gedrag. Hè, voetballers doen dat continu op het voetbalveld.
Je bedoelt tijdens de race. Tijdens de race. Dus niet in de euforie, maar in de adrenaline.
Maar ook na de race nog, weet je, dat hij dan heeft net gewonnen. Dat begrijp ik allemaal.
Ja, maar toen had hij wel die beelden al teruggezien.
Ik neem
toen
af
had hij
wel.
Toch de straf al gehad en toen had hij toch kunnen zien van, ik ga hier alles helemaal vrij uit.
Ja, er was iets niet helemaal in de haak met wat ik daar gedaan heb. En ik sta hier nu te winnen, te vieren alsof ik glansrijk heb gewonnen. En zo werd het ook over de boordradio gezegd. En dan denk ik, Mercedes... PR-technisch echt een eigen doelpunt gemaakt.
Er is helemaal geen discussie gaande van wie heeft er nou schuld aan. Gewoon ook Britse journalisten. Hè? Iedereen die ziet wel gewoon, Hamilton is schuldig. Ja. Een 10 seconden tijdstraf. Nou, daar kunnen we nog over discussiëren. Is dat genoeg? Ja. Maar ook als je Toto Wolff na afloop nog hoorde, die had het alleen maar. Zat hij toch nog proberen goed te praten over hoe Hamilton wel genoeg in die bocht zat. Maar daar gaat hij helemaal niet over.
Had ik een mailtje gestuurd naar de VIA.
Hij is er binnen gelopen zelfs nog. Maar dat vind ik wel eigenlijk heel kwalijk. Dat je gewoon nog voordat die beslissing was genomen, is hij dus al bij de VIA binnengelopen.
Ja.
Om nog een soort van invloed uit te oefenen. Ja, dat is toch wel een beetje op het randje, vind ik allemaal.
Ja, aan de andere kant, de Horner doet natuurlijk hetzelfde. Die liep niet binnen, maar die is natuurlijk was ook al aan het communiceren met de VIA.
Die hoorde dat Wolff daar was en toen is hij daar ook naar binnen gelopen.
Oh, die is er wel ook heen gegaan. Ja.
Om het gelijk te trekken.
Dat snap ik dan alweer. Ja. Maar laten we heel even terug gaan naar het begin en even kijken hoe we het zo nuchter en feitelijk mogelijk kunnen beschouwen wat daar gebeurd is. Want we zaten sowieso, hè, die eerste, het was anderhalve minuut geloof ik.
Ja, het was geweldig.
En dit smaakte naar veel meer voor de rest van het seizoen. Maar eigenlijk in ieder geval al voor deze race. Hè, het is veel te snel afgelopen sowieso.
Het ging al een paar keer bijna mis.
Dus in die zin, hè, het ging al een paar keer bijna mis. Je kan ook zeggen, formeel heeft Hamilton de schuld. Maar het had ook kunnen zijn dat Verstappen zoiets veroorzaakte. Want ze gingen er allebei vol voor en ze gaven geen millimeter toe. En dan kan het tot zoiets leiden, toch?
Nou, ze wilden gewoon zich niet laten intimideren door de ander. En Hamilton is het gewend om gewoon, hij heeft een snellere auto, gewend om gewoon concurrenten te intimideren van ik zet hem er gewoon naast en ik heb daar de snelheid voor en ze gaan toch wel aan de kant. Verstappen is op dit moment gewoon sneller, dus dan wordt het een beetje wanhopig hoe het er dan uit gaat zien. Ik vond Hamilton heel agressief, maar Verstappen ook natuurlijk, want je moet wel vuur met vuur bestrijden, dat begrijp ik. Dat duel in Brooklands, na dat eerste lange rechtstuk, in die lange doordraaier, Lefield, dat is geweldig. Dat is echt smullen. Dat is gewoon, ik moet zeggen, dat is ook Silverstone op zijn best. Want het is gewoon een geweldig circuit. Maar dat is ook gewoon, dat wil je toch zien, die titelstrijd.
En voor die spanning voor dat zij-en-zij race hielp het dat Verstappen iets minder goed weg was dan bij de sprintrace.
Ja, nou ja, dat sowieso. En de topsnelheid van de Red Bull was natuurlijk ook gewoon te laag. Daar gaan we het later nog over hebben. Dus dat was gewoon heerlijk. De intensiteit begon al toe te nemen in die eerste ronde. En dan,
we stappen heel snel eventjes met vier wielen van de baan.
Bij de start.
Ja. Maar niet met vier wielen toch?
Hij kwam iets te wijd. Dat mag bij de start.
Nee, maar ik zeg niet dat het niet mag. En volgens mij waren het wel vier wielen of waren het in ieder geval bij de acht wielen?
Nee, het waren er wel veel. Dat is iets te...
Maar goed, dat zegt alles over hoe ze erin zaten. En dat het gelijk... Het zat er gelijk bovenop.
Wat Joost zegt, ze gaven elkaar helemaal geen centimeter ruimte. En dat moet ook niet. Dat is precies wat we al vaker gezien dit seizoen.
Ja.
Maar vaak was er dan toch eentje, en meestal was dat Hamilton, die toegaf. En hij had denk ik vandaag zoiets in zijn hoofd van, wat me gisteren gebeurde, dat was eigenlijk al vernederend.
Op zijn eigen Silverstone.
Op zijn eigen Silverstone, dat Verstappen pakte bij de start. In een sprintrace. Ik denk dat hij die pole had afgevinkt. Ik denk dat hij echt had gedacht van ja, wat er ook gebeurt. Ik ga deze race winnen, koste wat kost. En het liefst met een inhaalactie op Verstappen.
Ja. Dat dacht Verstappen ook.
En Verstappen dacht, ja, maar die dacht dat ook.
Ja, maar dat is toch ook terecht. Ik bedoel, ik wil het niet alsof ik hier door een oranje bril zit te kijken. Maar als Hamilton die aanval plaatst in die bocht in kops. En je kan je daar met een wijde lijn, kun je daar verdedigen. Als Verstappen dat niet doet, ja, dan kun je net zo goed stoppen. Hij moet daar die verdedigende actie maken. En hij remde extreem laat. Dat kennen we van Verstappen. En Hamilton zat gewoon niet op de goede plek. En die zat aan de binnenkant op het vuil. Het is niet dat een inhaalactie daar onmogelijk is.
Nee.
Maar Hamilton voerde hem gewoon niet goed uit. Eigenlijk een rijdersfout. Want hij kwam op het vuil, gleed te ver naar buiten, tikt Verstappen aan, zat al te wijd. Dat is gewoon... ik snap niet dat Hamilton dan niet na afloop gewoon kan zeggen van ja, oké, niet helemaal goed gegaan. Maar nog zeggen van ik zat ernaast. Hij zat er wel op één moment naast, maar dat is een beetje misleidend. Want hij zit aan de binnenkant. Verstappen, die heeft een andere lijn. Die remt misschien iets eerder om hem eerder in te sturen. En dan lijken ze even naast elkaar te zitten. Maar dat was een vlak.
Hij zat dus niet helemaal naast hem.
En hij zat er ook niet eens helemaal
niet
naast.
Helemaal.
En Hamilton kan op dat moment nooit meer die bocht halen.
Die moet er binnen.
Precies, ja. Dus dan zie je, maar dat is ook het kwalijke, want... Precies wat Joost zegt, dat argument geven ze via Toto Wolff dat argument de hele tijd. Van ja, hij zat er gewoon naast.
Ja, hij
zat er niet naast.
Iedereen ziet dat het anders zit. Hoe vaak heb jij de beelden teruggezien inmiddels, Patrick, van de crash? Tientallen keren.
Continu, ja.
Ja.
Maar van die hele
hoe vaak zou Hamilton het teruggezien hebben?
Ook heel. Nou ja, in ieder geval tijdens die rode vlag al een aantal keer. Ja. Laat ze ook alleen maar naar
hij
de schermen.
Hij stond bij die schermpjes de hele tijd.
Maar wat ze dan bij Mercedes doen, ze zitten alleen maar... Want je hebt hier gewoon regels voor. Staat gewoon in het regelboek van ja, je moet een bocht is van jou als je met meer dan de helft van je auto voor die of al de racelijn hebt, zeg maar. En daar wijzen ze bij Mercedes daarop. Alleen dat was natuurlijk never nooit het geval.
Nee, want hij zat niet op de racelijn. Want Verstappen zat in principe op de racelijn.
En hij zat er ook niet helemaal voor. Ja, nee. Alleen op dat moment.
Nee. Ja. En ik bedoel, we hadden het er net al even over. Je haalde er een paar eerdere voorbeelden bij. Moet je misschien ook zo even benoemen.
Ja.
Maar we zagen het ook op de beelden. Daarover hoefde je het echt niet 10 keer terug te zien. Hamilton had gewoon nog ruimte kunnen pakken naar binnen toe. En dan was het niet gebeurd.
Ja, maar dat kon niet. Hij kon de bocht gewoon niet halen. Want als je gaat kijken naar de onboards. Kops. Ik ga nu praten alsof ik een creur ben. Dat ben ik niet. Maar
nou.
Op de PlayStation. Nee, maar kops moet je gewoon heel wijd aansnijden. Bijna met twee wielen op de buitenste curbstones. En dan pak je hem helemaal aan de binnenkant. En dan kan je hem voluit nemen. In de kwalificatie zelfs vol gas. Nou, met volle tanks in de race zeker niet. En Hamilton die kwam helemaal aan de binnenkant aan. Dus dat is ver van de normale racelijn.
Je weet dat als je naar buiten gaat.
En hij ging die bocht in principe nooit op een normale manier halen. Ik denk dat hij hem niet eens... Hij had hem wel gehaald, denk ik, maar niet als er nog iemand naast je zit. Dan ga je die raken. Eigen schuld, dikke bult. En alleen het punt is, hij maakt de fout. Verstappen is de Sjaak eigenlijk.
Laten we het zo hebben over of die straf dan recht doet aan wat er gebeurd is. Maar eerst nog even over die inhaalactie van Hamilton. Ik dacht als leek eerst van best slim hoe die dat aanpakt. Hè? Voordat ze crashten.
Ja.
Voordat Verstappen crashten. Hamilton leek eerst buiten om te gaan. En toen schoot hij echt binnendoor bij Verstappen. Die toch een beetje verraste daar.
Ja. Er was een miniem gaatje om daar te komen. En die pakte die. En Verstappen had dat ook denk ik niet verwacht dat hij daar nog zou zitten. Ja, het is ongelooflijk.
Nou ja, maar Verstappen weet wel dat je daar met een wijde lijn kan verdedigen.
Ja.
Dat heeft hij namelijk eerder gedaan. Maar dat voorbeeld wilde ik, dat waar jij net over had. We kunnen het natuurlijk niet laten zien in een podcast. Maar mensen moeten maar terugkijken. De samenvatting van 2018, de Grand Prix. Twee incidenten in die bocht. Eentje met Verstappen en Räikkönen. Räikkönen die eigenlijk hetzelfde probeert als wat Hamilton nu probeerde, maar die zit veel verder aan de binnenkant. Eigenlijk de manier waarop het zou moeten. Maar Verstappen verdedigt daar knap aan de buitenkant, laat de auto staan en behoudt zijn positie. En Carlos Sainz en Romain Grosjean. En die glijdt Sainz een beetje rechtdoor. Eigenlijk zoals wat Hamilton nu deed. En die knalt tegen Sainz aan. Daar gaf de wedstrijdleiding toen geen straf voor. Maar dat was ook een heel andere situatie als nu. Maar eigenlijk het voorbeeld van Verstappen is het belangrijkste. Want dan kan je laten zien dat je je gewoon kan verdedigen met een wijde lijn. En dat deed hij dus. Verstappen deed echt niks raars. En Hamilton maakte gewoon een inschattingsfout.
Klip en klaar.
Klip en klaar, ja.
Vindt iedereen behalve Mercedes en Lewis Hamilton.
Ja, en de Hamilton fans. Maar de tendens is wel redelijk dat... er is eigenlijk geen discussie over wie hier nou schuldig aan is.
Nee, de vraag is alleen natuurlijk, wat had het straf moeten zijn? In mijn ogen, als je iemand op zo'n supersnelle bocht... op zo'n manier met best wel riskante, verkeerd uitgevoerde move van de baan aftikt, dan vind ik 10 seconden gewoon net even te weinig. Doe dan in ieder geval een drive-through penalty of zo, want dan kost je in ieder geval veel meer tijd dan die 10 seconden. Dat je dus door de pitstraat moet rijden op pitstraatsnelheid.
Maar daar zijn ze dus helemaal van afgestapt. Ja. Want sinds een aantal jaar zie je dat gewoon bijna niet meer.
Ja, maar dit komt toch ook een beetje voort, juist uit het feit dat, was 2 jaar terug of 3 jaar terug al, dat de coureurs klaagden van, laat ons gewoon racen, bemoei je er niet te veel mee, soms gebeurt er wat. En ga niet overal zitten mierenneuken en alle beelden terugkijken en straf voor uitdelen. Is dat niet juist het gevolg van dat de coureurs hiervoor hebben gepleit?
Dat was in samenspraak met de teams gegaan en ik denk dat we dat allemaal ook wel prettig vonden, tot op zekere hoogte. En ze kijken natuurlijk niet naar de consequenties.
Nee.
Dat heeft Michael Masi ook altijd gezegd. En dat is ook, snap ik ook wel weer ergens. Want anders blijf je bezig.
Ik kan ook bijna niet tijdens een race. Hè?
Nee. Dus het valt nog wel ergens te verdedigen. Ook die 10 seconden tijd. Ik snap wel dat het heel onrechtvaardig voelt voor de Verstappen fans en voor Verstappen zelf.
Ja, maar die tijdstraffen die zijn ook wel een beetje ingevoerd om gewoon een wat mildere, om daar überhaupt de beschikking over te hebben als wedstrijdleiding of als stewards dan in dit geval. Als je alleen een doorrijstraf hebt of een drive-thru, dat is een forse straf. Dan als iemand een drive-thru krijgt, zelfs Hamilton, die had die denk ik vandaag niet meer gewonnen. En je hebt natuurlijk, en anders had je nog de 10 seconden stop-and-go penalty. Dus letterlijk de pitch.
Als het hem 5 à 10 seconden extra had gekost nu, dan had hij Leclerc wellicht wel niet meer bijgehaald.
Nee, precies. Dus die mildere straffen zijn er eigenlijk bijgekomen. Maar wat Patrick zegt is wel waar. Drive-through penalty, ik zou niet meer weten wanneer die voor het laatst uitgedeeld is.
Nee, maar stop-and-go penalty. Als nieuwe Formule 1 fan, de stop-and-go penalty, denken de mensen alleen maar aan zo'n tijdstraf die we nu hebben gezien. Terwijl een echte stop-and-go penalty was gewoon dat je vroeger de pits inrijdt, daar 10 seconden stilstaat en weer doorgaat.
Ja, en dan is je race ook wel echt klaar natuurlijk. Hè? Ja. Dat is natuurlijk ook zo. Maar
dit is niet officieel afgeschaft, toch? Want je zegt, echt meer. Maar er is niet iets veranderd in de regelgeving.
Nee, die bestaat
gewoon. Alleen wat anders gaan interpreteren.
Maar laatst hadden ze dus over een stop-and-go penalty eerder dit seizoen. Ik weet even niet meer welke Grand Prix dat precies was. Maar toen verwezen ze dus naar deze tijdstraf van 10 seconden. Dat zo noemen ze blijkbaar een stop-and-go penalty tegenwoordig.
Ja, nou ja, hoe dan ook. Hamilton kreeg hem niet. En die 10 seconden, het voelt gewoon een beetje mild. Maar dat komt natuurlijk ook omdat hij de race uiteindelijk won. Dat je gewoon je grote titel kon.
Ja, natuurlijk dat vooral. Ja. En dan is het dan is het heel cru als je dan Hamilton als winnaar blij met de vlag ziet zwaaien. Hij wilde ogenschijnlijk duidelijk de indruk wekken van ik heb hier dik verdiend.
Nee, maar
en dankzij mijn eigen kunde gewonnen.
Ja. Een beetje geforceerd kwam het op mij over. Ja. Ik weet niet hoe dat bij jullie zit.
Hij was het een beetje over de top aan het vieren.
Precies, ja.
Alsof hij... Ik kreeg ook een beetje dat gevoel bij.
En dan had ik vrijdag eigenlijk al dat hij die pole pakte. Dan moet je natuurlijk ook niet onderschatten hoeveel tijd en teams en zo in het ontwikkelen van de auto's steken en goed voorbereid zijn. En als het dan lukt, snap ik heus dat je een beetje euforisch bent. Maar ja, dat ging, daar was hij al absurd blij mee.
Dit leek een beetje alsof hij wilde laten merken van... Dat was een incidentje wat ik al lang weer vergeten ben. Stelde niks voor.
Ja.
Kijk mij eens hier makkelijk winnen. Alsof bij mensen het grote verhaal van deze race, namelijk die crash, niet zou blijven hangen of zo.
Nee, alsof deze podcast nu zou gaan over de glansrijke overwinning van Lewis Hamilton. Ja. Nee,
ik denk dat zelfs de Britse Formule 1 podcasts nu niet uitsluitend over de glansrijke overwinning van Hamilton gaan.
Nee, nou, dat lijkt me toch niet.
Nee. Net zozeer grotendeels over die crash.
Gaan we straks in de auto waarschijnlijk op luisteren.
Maar het voelt ook een beetje gewoon een zevenvoudig wereldkampioen. Hè? We hebben vaak gediscussieerd over of hij nou de grootste coureur aller tijden is, Hamilton. Nou, hij had vandaag echt de grootste coureur aller tijden geweest als hij had gewonnen. En dat hij dan meteen over de boordradio had gevraagd, hoe gaat het met Max... vervelend voor hem. En dat je dan daarna, dat je hoort van hij is aan het ziekenhuis, maar het gaat relatief goed met hem. En dat je daarna nog een feestje gaat vieren.
Ja, en dit is dus precies wat ik verwachtte, dat hij na afloop zou gaan doen.
Ik ook.
Tijdens de race, inderdaad, begrijp je, elke coureur doet dat. Gelijk roepen, het was niet mijn schuld. Maar daarna heb je rust, zie je de beelden terug. En dan is het toch wel netjes om eerst even te kijken, wow, het was echt een harde klap. Hoe gaat het met Max?
Ja.
En dan kun je altijd daarna nog zeggen van, je kan erover discussiëren. Ik ben niet helemaal eens met mijn straf. Maar wat Hamilton hier deed, dat is moeilijk te verdedigen. Hè? Want we hebben het ook juist in deze podcast, denk ik, in tegenstelling tot, mogen we best zeggen, ook sommige andere Nederlandse media, zeker veel Nederlandse fans op social media, hebben we het best vaak opgenomen voor Hamilton. Niet alleen voor de coureur Hamilton, maar ook voor de persoon Hamilton.
Ja.
Maar dat kunnen we hier niet overeind houden.
Nee, vandaag PR-technisch niet echt een goede dag.
Nee, ook omdat hij zelf natuurlijk altijd over heel veel respect heeft voor anderen. En hij is ook in al die jaren, was hij ook altijd heel sportief. Mm. Het was geen, we hebben ook altijd gezegd, het was niet echt een Schumacher.
Nee.
Die ten koste van alles, met dit soort incidenten eigenlijk.
Ja. Ja.
Dit verwacht je bij Schumacher.
Ja.
En is dit misschien dan ook een andere dag van de topcoureur Hamilton?
Waar komt het vandaan? Is het een andere kant van Hamilton die hij nu nodig heeft om wereldkampioen te worden? Of is dit inderdaad die kat in het nauw die rare sporen maakt en zelf ook wel weet van dit is niet helemaal hoe ik me hoor te gedragen. Die misschien morgen denkt, moet ik niet alsnog met een statement op Instagram komen waarin ik toch een beetje door het stof ga.
Precies. We hebben dat allemaal wel eens meegemaakt. Ja. Dat je een avond naar de kroeg bent geweest en dat je dan de volgende dag denkt van, had ik dat nou wel moeten zeggen?
Ja, helaas te vaak.
Even een voorbeeld uit jouw persoonlijke levenssfeer, Joost.
Nee, maar dat je de volgende dag voor de spiegel staat, dat je denkt van, heb ik dat nou wel goed gedaan?
Ja.
En dan dat niet naar buiten toegeven, maar Hamilton moet toch ook gewoon een beetje denken van, zit ik hier nou wel goed?
Alles wat jij nu zegt, dat zag je gewoon in hoe die over die vangrail sprong, dat hij daar een beetje stond. Moet ik nou naar dat publiek toe lopen met die vlag zo een beetje zwaaien?
Ja.
Het was gewoon ongemakkelijk. Want iedereen die was daar eigenlijk helemaal niet mee bezig.
Nee. Maar moet je dan als team ook niet, groot kampioen Hamilton natuurlijk, maar als team moet je daar toch ook een beetje bovenstaan of je mee bemoeien van hey Lewis, weet je wel, doe dat even wat handiger of even hem instaan, hey Verstappen, volgens mij is hij naar het ziekenhuis.
Misschien
moet je even zeggen.
Ja.
Precies, manage dat eventjes.
Je kan ook nog verder denken, want Mercedes is gewoon een hartstikke groot bedrijf ook. Die wil toch ook dat Mercedes PR technisch dat het er goed uitziet.
Ja.
En dan als je gewoon iemand zo, we hebben die boordradio van Verstappen, die hebben we nog over, die gaan we niet laten horen, omdat maar dan hoor je gewoon hoeveel pijn die heeft. Nou, die boordradio hebben ze bij Mercedes ook al lang gehoord. Je weet dat hij gewoon echt een hele harde optater hebt gehad. Ja, het is ook PR-technisch voor Mercedes gewoon hartstikke slecht dit. Ja. Ondanks dat Hamilton wel op de hoogste trede van het podium staat.
Ja, dit blijft hangen.
Blijft dit hangen?
Denk ik wel. Ja, zeker dit seizoen.
Zeker als Hamilton kampioen wordt, dan wordt dit als een van de cruciale races teruggehaald natuurlijk.
Ja,
zeker.
Natuurlijk. Ja.
25 punten, misschien nog wel meer. Want het is niet alleen zo dat Hamilton 25 punten scoort en Verstappen niks, maar hij haalt ook nog eens die punten bij Verstappen weg, zeg maar.
Ja inderdaad. En dat is ook nog op het moment van opnemen onduidelijk, maar we weten nog niet precies hoe Verstappen eruit is gekomen. We hebben een tweet van hem gezien, dus hij is in ieder geval zelf in staat om te twitteren.
Klonk alsof hij wel meer voor de zekerheid uit voorzorg om een scan te laten maken. Maar het is een harde klap, hè? En soms voel je eerst ook niks door de adrenaline. Nee. En later blijkt dat je toch een paar ribben gekneusd hebt en een lichte hersenschudding heb.
Precies.
De komend weekend niet, maar over 2 weken wel weer. Ja. Je weet het niet, hè?
Nee. Daarom. Dat is op het moment van opnemen. Dus misschien als dit terugbeluisterd wordt, dan is er al duidelijkheid
over.
Laten we
hopen als mensen dit maandag luisteren dat er al een bericht is gekomen. Ja. Verstappen is 100% oké. Daar lijkt het enigszins op, maar we weten het nog niet.
Nee. Maar die sprintrace.
Daar moeten we daar nog over hebben.
Ja.
Nou, heel eventjes, dat is voor de sprintrace ook relevant, maar toch even dan de WK-stand. Want we hebben het net over de gevolgen die deze uitslag heeft voor de WK-stand. Ja, het gat is een gaatje geworden, hè? 185 punten. Voor Verstappen en Hamilton staat op 177.
Ja, zo snel kan het gaan.
Ja.
En een paar weken geleden zeiden we nog, is het kampioenschap misschien wel voorbij?
Nou, ik heb iemand horen zeggen die... Eerlijk, ik ga je niet voor de bus gooien, want je zei hij kan alle races winnen. En hij had vandaag inderdaad weer de snelheid.
Ik denk dat hij vandaag gewoon gewonnen had, dus wat dat betreft...
Ja, maar.
Ik denk het, ja.
Nou, ik denk het zeker. Zeker
toen zei hij geloof ik ook nog van, er kan van alles gebeuren. Verstappen kan een keer crashen, zei hij toen. Lekker, Joost.
Jinx it. Kijk, nu heb je natuurlijk... laat ik zo zeggen, als je vandaag kijkt naar de relatieve snelheid van Leclerc tot ten opzichte van de Mercedes, dan denk ik eerlijk gezegd inderdaad ook wel dat Verstappen had kunnen winnen vandaag.
Die hitte, ja hoor.
Ja, maar die Ferrari ging wel als de brandweer. Maar daar moeten we het zo natuurlijk nog even over hebben.
Ja.
Maar
die sprintrace.
Ja, misschien zit het moment
de sprintrace. Dat is een mooi bruggetje naar het begin van het weekend. De sprintrace. Want
ja, je hoeft niet in het technisch hoekje.
Kan ook.
Ja.
Ik wilde over de crash nog wat toelichten. Want je zei iets interessants net. En ik wilde er net op inhaken, maar toen kwam ik er niet tussen bij je. Maar dan komt hij nu. jij zei, als ik het goed formuleer...
Zonder die
updates van Mercedes.
Ja.
Die updates die er niet zouden komen en toen toch kwamen.
Ja,
zonder die updates Als dit niet gebeurt, die crash, je was best stellig. Ja. Leg eens uit.
Nou, kijk, Mercedes die verscheen dit weekend dus met een flinke update. In ieder geval zichtbaar aan de auto. En waar het op lijkt is, de Mercedes had de hele tijd problemen. Dit seizoen, of tenminste de afgelopen races, problemen dat ze te weinig downforce uit de vloer en de diffuser van de auto haalden. Wat ze dus moesten compenseren met de volvleugel en de achtervleugel. En we hebben dat de afgelopen weken natuurlijk veel gezien, dat die achtervleugel op de Mercedes vrij fors was. Zeker in tegenstelling tot de Red Bull. En de Red Bull had daardoor minder luchtweerstand, dus meer topsnelheid op de rechtstukken. Nou, we hebben Hamilton uitvoerig horen klagen over hoe snel de Red Bulls wel niet op de rechtstukken waren. Maar dat was vooral daardoor. Red Bull haalde misschien nog steeds wel meer downforce uit de vleugel. Of uit de vloer, sorry. En minder uit de vleugels dus. Want dat is niet nodig. Want ze gaan even goed door de bochten. Maar nu, dit weekend, Mercedes met een vrij kleine achtervleugel. En hoge topsnelheid. Eigenlijk hoger dan die van de Red Bull.
Dus kon Hamilton daar.
Ja, nou ja, dat is de stap 1 is nog dat je dus dit weekend ook nog eens die Park Vermee-regels had wat omtrent de sprintrace waar we het over gaan hebben. Dus na de eerste vrije training moesten de auto's al in Park Vermee, dus kon er ook niet zoveel meer aan de setup veranderd worden. In ieder geval niet de achtervleugel, een andere achtervleugel erop bij de Red Bull. En ik denk dat Red Bull zich een beetje heeft laten verrassen door die topsnelheid van Mercedes en dat ze daar dit weekend mee kwamen. En er dus ook niet meer op konden reageren.
Nee. Ja, Verstappen zei direct na die naar die kwalificatie al van, ja, we hebben misschien wel een foutje gemaakt in de afstelling van de auto.
Ja, en dat, daar, dan had hij het daarover. En dat zei hij ook nog eens na de sprintrace van, ja, we maken het wel goed in de bochten, maar we verliezen te veel tijd op de rechtstukken.
Hadden zij een foutje gemaakt of had Mercedes gewoon iets heel goed gedaan?
Nee, Mercedes had iets heel goed gedaan en Red Bull kon daar niet meer, had daar niet op geanticipeerd en kon daar ook niet meer op reageren. Nou ja, wat zie je zondag in de race? En dat zag je zaterdag eigenlijk ook al een beetje. Dat de Red Bull natuurlijk gewoon niet snel genoeg was op het rechtstuk ten opzichte van de Mercedes. Dus bij het uitaccelereren van Luftfield had Verstappen eigenlijk best wel een gaatje. Hamilton had wel een betere exit. Maar ja, dat Hamilton kan wel door dat topsnelheidsverschil, kan hij naar Verstappen toe rijden, kan hij hem ernaast zetten.
Dat was voor die update niet gebeurd, wou je zeggen?
Nee, en the rest is history. En ik denk dat er wel met elkaar te maken heeft. Ja.
Mooi, zeker.
Ja.
Hamilton kon, Hamilton heeft natuurlijk zelf ook om die update zitten drammen, want anders werd het een treurig seizoen, maar dat zat er wel al aan te komen, gaf hij zelf later ook toe. Alleen, door die updates hebben ze echt zo snel toch een gaatje gedicht en die snopt topsnelheid zo kunnen verhogen.
Nou ja, goed.
Dat Red Bull er zelfs verrast door was.
Ik denk dat Red Bull niet had verwacht dat Mercedes ineens met dit vleugelpakket en met die topsnelheden in de eerste training zou verschijnen. Nee, dat denk ik niet.
En als Red Bull, want jij zegt Red Bull had er geen antwoord meer op, kon er niet meer op antwoorden. Maar als ze het wel hadden geweten, wat hadden zij dan moeten doen?
Nou, minder vleugel. Verstappen die liet toch duidelijk merken dat die vleugel wel wat platter had gekund. Maar ja, als je denkt dat het niet nodig is, dan doe je dat niet. Want je wil toch altijd wel op een bepaalde manier met je downforce rijden dat je niet, dat je banden ook een beetje knap kan houden. Want dat helpt daar ook bij als je gewoon
anders had. Precies. Red Bull had dan iets meer risico moeten gaan nemen.
Ja.
Bij de afstelling.
Precies. Ja. En dat hebben ze nu niet gedaan. Dus ik denk dat wel een cruciaal element hierin is geweest. Ja.
Wat ook wel wil zeggen dat ook gelijk een interessant aspect is voor de komende races.
Ja.
En voor de rest van het seizoen. Dat het echt op details gaat aankomen. Op slimme trucjes, handige updates.
Ja.
Dat we misschien zo uitleggen als dit elke Grand Prix wel weer gaan krijgen.
Ja, misschien wel. Ja.
Daar is ook een beetje weggeëpt dat technische hoekje van de heer Nederpelt. Dat doet we gewoon weer.
Ja, toen we dit draaiboekje voorbereiden, zei ik, doen we nog een technisch hoekje. Ja. Want die hebben we ooit geïntroduceerd. Maar
ja, er kwamen altijd veel mooie reacties op van de mensen willen dat graag horen.
Zeker.
Ja, maar normaal doen jullie dat tussen de regels door ook wel.
Alleen, ja, Bas, alleen, dit misschien
noemen we het misschien niet zo. Ja,
Bas die wil vooral over complotjes praten en zo. Ja. En dat is wel die onzin.
Vind ik ook niet.
We gaan nu niet Bas bashen, hè, nu die niet bij is.
Juist, nou. Die niet bij is.
Oké. Ga door. Nee.
Maar de sprintrace.
De sprintrace, ja. En laten we dan beginnen bij het begin van dit weekend. En heel even, Patrick, nog één keer de achterliggende reden of redenen voor het introduceren van de sprintrace.
Nou, het komt er eigenlijk op neer dat ze willen gewoon een nieuw publiek aanspreken. Hè? En dat ergens snap ik dat ook wel, want het duurt best wel lang voordat het echt ergens over gaat in een Grand Prix weekend. We beginnen eerst met 2 uur trainen. Vorig jaar was dat nog 3 uur en 1 uur op zaterdagochtend. En dan pas gaan we kwalificeren. Met die sprintrace hebben we een uur training. En dan gaat het meteen ergens over, want dan gaan we meteen kwalificeren voor die sprintrace. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind die opbouw van het weekend vind ik heerlijk. Nooit geen klachten over gehad. Eerlijk kom je erin met die trainingen. Nieuw circuit. Ook wel een beetje een freak wat dat betreft. Ik ben geen standaard Formule 1 publiek.
Nee, dat scheelt wel.
Je bent een Formule 1 nerd, net als ik.
Ja, zeker.
Ja. Ja, want ik sta er iets verder vanaf dan jullie. En ik vind die vrije trainingen meestal geen hol aan.
Ik vind de kwalificatie
pas leuk. Dus ik dacht nu, yes, het wordt nu op vrijdag al leuk.
Ja, precies. En precies wat je eigenlijk verwacht gebeurde ook. Want je zag dat die eerste training meteen ergens over ging. Want eerst zie je dus dat het heel rustig begint met langere runs, harde band, kwartiertje binnenstaan en weer door. Het was nu meteen druk op de baan.
Ja.
Meteen kwalificatiesimulaties. Waardoor je ook al best wel een goede impressie kreeg van wie nou de snelste auto had. Verstappen was ontzettend sterk in die eerste training. En daarna ging je meteen kwalificeren. Een kwalificatie op vrijdag. En wat dus ook wel leuk was, omdat je dus maar 1 uur trainen hebt, maken teams dus fouten in de afstelling, wat Joost net uitlegde. Met Red Bull bijvoorbeeld. Die dus met,
is ook wel leuker toch, dat een beetje verrassingen, dat niet alles helemaal van tevoren bedacht en uitgedokterd kan zijn, dat het iets meer race is.
Ja. Nee, dus daar was ik laaiend enthousiast over. Wat wel een enorme afknapper was. En dat was ook de grote tendens op in Formule 1.
Op Twitter.
Ja, op Twitter. Ja, ook geen goede afspiegeling, maar toch wel een klein beetje.
Nou, dat is wel waar de tendensen plaatsvinden, hoor.
Ja.
Het hangt er ook een beetje vanaf wie je volgt.
Ja.
Jij volgt alleen maar mensen die we serieus moeten nemen, toch?
Alleen maar daar. Maar die tweede vrije training. Want dan mag je dus niks meer aan je auto veranderen. Maar je gaat nog wel een heel uur trainen. En eigenlijk kan je dus alleen maar kijken hoe de banden het houden. Want je hoeft geen kwalificatiesimulatie meer te doen. Want je hebt al gekwalificeerd. Dus dat maakt dan wel niks meer uit. Maar vervolgens zit je wel een uur lang naar echt... Een vrije training gaat normaal nergens over. Maar deze ging al helemaal nergens over.
Nee,
dat was echt gewoon een...
Kon er ook helemaal niks uit opmaken.
Je kon er niks uit opmaken. Nee. Het was alleen auto's...
Maar daar moeten ze nog wat op vinden. Ja. Maar los daarvan zeg jij lekker vaker
doen. Ik ben
doen.
Positief. Het voelt gewoon lekker. Het ging meteen nergens over. We gingen lekker hier vrijdag zitten.
Daar was jij ook wel blij verrast over, Joost, toch? Want jij was best wel sceptisch over dit concept en dat ben je geloof ik nog.
Ja.
Maar jij vond de vrijdag ook wel leuk.
Maar kijk, dat je een kwalificatie op vrijdag hebt in plaats van een vrije training. Ja, tuurlijk is dat leuk. Ja, dat gebeurt veel interessanter.
En de sprintrace zelf?
En de sprintrace zelf vond ik
te kort
sowieso. En je hebt ontzettend, het gebeurt wel. Dus ja, je moet...
Het sprintrace heet
kan
het,
je het, nemen. Ik bedoel, wat ik nu ga zeggen gebeurt wel. Je kan zeggen van ja, daar ben je afhankelijk van. Maar ja, het is wel zo dat als Alonso die wereldstart al niet had gehad, dan was er alweer veel minder actie geweest. Want die heeft hij wel. Ik snap het. Dat is ook wel. Dat is ook altijd lastig hierin. Mijn voorstel is anders. Ik zeg, we komen vrijdag aan op het circuit. Auto's en de startopstelling die bepalen we op basis van de WK-stand gewoon. Dat lijkt me de verste. Dan de sprintrace. En dan gaan we daarna gewoon zaterdagochtend nog een vrije training kwalificatie en dan de hoofdrace. Dat lijkt me leuker.
Wacht. Die opstelling van de sprintrace is dan de omgekeerde...
Nee, niet om... Ja, ik bedoel, dat zou ik het liefste willen. Hè. Uiteindelijk, dat zou... Maar dat willen de teams.
Maar waarom heb je dan daarna nog die training en die kwalificatie daarna?
Nou, omdat je dan gewoon het kampioenschap... Kijk, want dan heb je nog meer...
Maar wat doe je dan met die sprintrace? Want dat maakt dan toch niks meer uit? Moet je daar dan meer punten voor geven?
Nee, dan punten, ja. Is mijn voorstel.
Ja, ik zou ook zeggen, ze moeten voor die sprintrace, als ze het echt gaan invoeren, wat meer punten geven.
Ja, misschien wel.
Een beetje de helft van de normale race, dat de nummer 1 niet 3 punten, maar 10 krijgt of zo. Dan wordt dat nog belangrijker gemaakt. Maar uiteindelijk, jij zegt, ongeveer de startvolgorde gaan ze toch niet doen. Maar je vulde hem net blanco in van, dit is mijn voorstel.
Ja, dan zou dat
dan hoort die ongekeerde startvolgorde toch bij.
Ja,
ik wil een keer een Grand Prix van Monaco zien waar Mazepin dan van pol gaat. En zie hem allemaal maar eens in te halen.
Ja,
dan krijg je sowieso een spektakel.
Ja, nee, als zouden we het voor het zeggen hebben, dan zou dat natuurlijk gebeuren. Maar wij hebben het niet voor het zeggen, de teams. Hebben het voor het zeggen en die steken allemaal tientallen miljoenen in hun auto's of honderden miljoenen. En
het is toch wel jammer. Het is eigenlijk dit seizoen dat je moet gebruiken om het wel een keer te proberen.
Ja, maar dat is dus het. Daarom is dus dat zou dus dan wel kunnen. Vrijdag inderdaad die sprintrace wel met omgekeerde grid. Want de dag erna kunnen ze gewoon nog kwalificeren. Dus dat heeft geen
Precies,
invloed op
dat elkaar. Zou geweldig zijn.
Ja.
Want ik vind het ook weer, kijk, een kwalificatie is zo'n onderdeel van het Grand Prix weekend.
Ja.
Het zou ook zonde zijn als je gewoon je hele kwalificatie overslaat. Omdat het is ook geweldig om te kijken. In de kwalificatie rijden de Formule 1-auto's altijd het hardst. Soms wel 10 seconden harder dan in de
dat
race.
Dat is echt dit weekend. Als ik er even tussen Silverstone... En dat is... Moeten mensen zich wel realiseren. Het is de laatste keer dat we dat gezien hebben met deze auto's. Want deze downforce niveaus, die gaan we heel lang niet meer hebben. En deze auto's zijn een beetje groot, zijn een beetje zwaar, maar zijn razendsnel. En we hebben gewoon op Silverstone... Kops alleen al. Ja, vandaag kwam Kops negatief in het nieuws. Geweldige bocht. Maggots, Beckett, Chappell, dat achter elkaar. En dat met deze Formule 1 auto's in kwalificatietrim, lege tank, zachte banden.
Dat is ultieme Formule 1.
Fantastisch. Dat is zo geweldig. En daarom vind ik de kwalificatie ook echt een heel belangrijk onderdeel. En daarom vind ik het ook een beetje jammer dat die nu gedegradeerd is in dit format dan naar de vrijdagavond.
Ja, er was ook heel veel ophef over dat... Dat je straks geen pol meer achter je naam hebt.
Zelfs in de kwalificatie en Verstappen krijgt pol omdat hij de sprintrace ziet. Dat voelt ook gek natuurlijk.
Hoe kan je dat nou? En dan krijgt Hamilton kreeg vrijdag een...
King Speed.
Speed King of King Speed, weet ik veel. Ja, dat is toch belachelijk. Wie bedenkt dat nou weer? Weet je wel? Ja.
Op zich is dit dan ook weer een soort compromis geweest? Want ze wilden eigenlijk die omgekeerde start vergooien voor meer spektakel, maar dat kregen ze er niet doorheen bij de teams.
Nee. Ja.
En
ik moet wel zeggen, de teams in de Achterhoede, die vonden het al een goed idee. Hoor.
Nou, het verhaal ging natuurlijk lang dat alleen Mercedes dit heeft tegengehouden.
Ja,
dat
is
een beetje geveto'd heeft, maar dat is niet waar, hè?
Nee. Hoe omschreef Ross Brawn het ook alweer? Hij zei iets van, we hebben onze vingers even in het water gehouden om de temperatuur te voelen. En toen werden ze meteen afgehapt. Er waren meerdere teams die waren daar tegen.
Het is jammer.
Nou ja, als je toch experimenteert, probeer dat dan in ieder geval ook een keer.
We gaan nu weer drie keer naar hetzelfde zitten kijken. Want ik eigenlijk ook wel weer. Kijk, nu is die sprintrace nog leuk.
Ja.
Maar nu, het was er nu ook nieuw. En als ze in Monza gaan we het weer doen. En dan zijn de teams alweer zoveel wijzer van hoe het dit keer ging. Met de banden en met alles hoe het werkt.
Ja.
Dat ze daar misschien wel minder risico gaan nemen. Of dat je daar misschien wel naar een optocht gaat.
En dat is wel zo. Ze gaan zich nog meer focussen op goed starten. Want dat is in die sprintrace nog belangrijker. Ja. Verstappen wint de sprintrace omdat hij goed start. De rest deed eigenlijk niet meer ter zake. Hamilton verliest de sprintrace omdat zijn starts minder zijn geworden, zei hij zelf. Of tenminste van de auto, niet van hemzelf natuurlijk. Alonso die start heel goed. Ja, door die keuze voor de rode band natuurlijk. Starts worden nog belangrijker. Die zijn in de hoofdrace al belangrijk, maar nu zijn ze nog veel belangrijker.
Ja, maar dat is waar. Alleen
dus daar gaat hij zich dan al in verbeteren.
Ja. Tegelijkertijd dacht ik, als je ervan uitgaat dat ook in de sprintrace straks in de meeste races degene die van pole gaat die positie behoudt en kan winnen, of dat nou helemaal te nog Verstappen is. Als je dan een hele seizoen deze opbouw hebt, met inclusief de sprintrace.
Maar dat gaan ze sowieso niet doen, hoor.
Nee, dat gaan ze niet doen, maar dan krijg jij wel, ook al doe je het 5 keer per seizoen, dan gaat degene die de beste auto heeft wel eerder verder uitlopen en is al eerder kampioen. Dat is toch wel het gevolg dan?
Je hebt meer mogelijkheden om te profiteren van de kwaliteit van je auto.
Precies.
Ja. Qua WK-stand wordt het saaier.
Ja. Ik denk het wel, ja. En daarom, vrijdag, omgekeerde grid.
Gaat het gewoon hier bepalen.
Wij hebben dit hier bepaald. Alleen, hoe krijgen we dit plan erdoor bij de...
Nou, ik zal Ross Brawn even bellen.
Weten we wat voor scenario's er nog op tafel liggen? Is dit sprake gekomen? Nee. Ze gaan die sprintrace straks evalueren. Dan gaan ze voorstellen komen om het iets te fine-tunen of om het helemaal niet meer te doen.
Nou ja, kijk, ik denk dat de Formule 1 het gewoon beschouwt als een succes. Hoe het zaterdag verlopen is. Want er waren inhalacties. Er was een spannende start. Een duel in de eerste ronde met Hamilton en Verstappen. Nou, dat is wat je wil. Ik denk dat zij het zien als een succes. En vrijdag.
Ja, dat zien ze als zij kijken puur naar de cijfers, toch?
Ja, tuurlijk, ja.
En dus naar de euro's.
Nou ja, en vrijdagavond was natuurlijk veel beter bekeken, neem ik aan, dan een tweede vrije training. Het publiek stond daar op de banken, omdat Russell en Hamilton het goed deden.
De vrijdagkaartjes voor elke Grand Prix worden ineens een stuk interessanter.
Nou ja, Brawny zei van ja, we willen het misschien bij 6 Grand Prix doen. En dat zijn dan een soort van Grand Slams op de kalender. Ja, als ze alleen dit gaan proberen en nu dit bevalt, ja, dan dan gaat het waarschijnlijk gebeuren. De tweede zou dan op Monza zijn en de derde op Interlagos.
Ja, is dat al zeker dat we dit jaar nog 2 krijgen? Dat is wel min of meer aangekondigd, maar dat vind ik ook zo vaak.
En Interlagos is nog een beetje onzeker of die race überhaupt doorgaat. Maar als die doorgaat, dan wordt het hoogstwaarschijnlijk wel een sprintrace.
Er komt sowieso nog een derde als Brazilië niet doorgaat.
Zal het dan Austin zijn?
Maar we hadden ook een leuk polletje nog in onze... In onze app, want we hebben even de...
Ik dacht even dat je hem door alle consternatie er helemaal niet meer in had gegooid.
Nou, het grappige is dus, ik had hem ingepland in ons systeem een uur na de race. Alleen ons systeem werkt blijkbaar niet goed, want hij is meteen online gegaan. Dus voor de start, hadden we hem, stond hij wel op. Maar gelukkig maar, want anders was ik hem waarschijnlijk vergeten.
En de vraag was?
Of het nieuwe Grand Prix format met een kwalificatie op vrijdag en een sprintrace op zaterdag een succes is. En ik had twee opties, of drie opties. Eens, oneens, of ik twijfel nog. Maar 50% heeft eens gezegd, 19% oneens en de rest twijfelt nog. Dus,
De meerderheid hebben ze al mee.
Ja, Dus ja, de fans, en dit zijn toch wel Formule 1 fans die in het live vlog 15.000 stemmen. Dus ja, de mensen vonden het leuk.
Ja, toch ja, blijkbaar. Ja, jij zegt dit zijn wel Formule 1 fans. Natuurlijk, het denk zijn mensen toch? Die het willen volgen liever zijn, maar of het zijn niet de freaks zoals jullie, denk ik.
Nou,
die zitten er ook tussen, ja. Maar die het live vlog volgen, dat zijn ook natuurlijk veel mensen die ook andere dingen aan doen zijn.
Ja,
en
misschien
die
is het wel gewoon
een
heel gevarieerd publiek, dat zou ook
ja. 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 Nee, ja, kijk, ons publiek is natuurlijk heel breed en altijd een afspiegeling van de hele maatschappij. Dus wat dat betreft
nou,
is dit natuurlijk zo representatief als de pest.
Ja.
Ja. Is al de gekheid, hoeveel mensen hebben er gestemd?
Het waren er 15.000.
Oké, nou, dat zegt toch wel wat.
Ja.
Goed, we gaan het vaker zien dit seizoen, zo'n weekend. En op zich kijken jullie daar stiekem best naar uit.
Live in de uitzending, tweet van Lewis Hamilton.
Nee.
Ja, oh, ja. Hamilton reageert.
Ja, Hamilton reageert. Vandaag is een herinnering aan de gevaren in deze sport. Ik stuur mijn beste... Ik vertaal dit uit het Engels, dus vergeef me deze brakke zinnen. ik stuur mijn beste wensen naar Max. Die is een geweldige competitor, dus tegenstander. Ik ben blij dat hij oké is. Ik zal altijd hard racen, maar ook altijd eerlijk. En mijn team, bedankt zijn team nog. Dat die dat de doorzetters zijn. En het was een droom om te winnen voor mijn eigen publiek. Dus hij laat wel iets van zich horen in dat
niet
opzicht.
Niet door het stof, maar hij laat wel even horen dat hij het belangrijk vindt dat het ook goed gaat met Verstappen.
Het is precies genoeg, maar ik denk niet dat het...
Afgemeten. Afgemeten.
Ja, wel een kut. Ik moet nog wat over Verstappen zeggen. Maar hij denkt ook, ja, ik ga nu niet ineens omdat Verstappen me aanvalt en ik veel mensen over me heen krijg, ga ik nu niet ineens... helemaal van mening veranderen.
Nee, dit is niet genoeg om de geslepen mensen weer terug in de kast te leggen.
Mooi,
ik
gesproken.
Denk dat je dit mooi samenvat, Patrick.
Ja, mooi gesproken.
Nee, deze zaak, ik zei het leuke aan de Formule 1 is natuurlijk, als zoiets bij een voetbalwedstrijd gebeurt, dan staan die gasten over een half jaar weer een keer tegenover elkaar.
Ja.
Maar deze jongens die zitten straks gewoon weer bij elke persconferentie naast elkaar. En dat wordt heel interessant en ongemakkelijk.
Laten we eerlijk zijn. Kijk, het is allemaal gelukkig goed afgelopen. Het is wel geweldig voor de Formule 1 geschiedenis en de rivaliteit tussen Hamilton en Verstappen. Want het zullen absoluut geen vrienden. Ik weet niet of het, volgens mij konden ze prima met elkaar door één deur.
Op zich wel, hè?
Maar dit verandert alles.
Alles, ja.
Wel heel veel.
Voor dit
jaar.
Voor dit seizoen.
Voor dit jaar. Kijk, ze zullen echt geen echte vijanden worden. Maar het zou best wel kunnen zijn dat we Rosberg-Hamilton-achtige taferelen gaan krijgen of... Prost en Senna.
Ja, en Excel,
ik zit toch in op de Prost-Senna-achtige tafereel.
Nou ja, het is nog... Ja.
En het duurt niet zo lang meer, jongens, hè, voordat ze in Zandvoort rijden. Nou, je zag ook beelden. Hè, je maakte je er niet echt boos over, maar je liet het wel even zien. Die Britse fans die daar achter de hekken op de tribune zaten, waar Verstappen de banden in klapten.
Ja, maar
een deel stond te juichen.
Ja.
Ik zag ze later, zag ik ook een deel van de mensen wel klappen toen Verstappen ongedeerd eruit kwam. Ja. Maar hun eerste reactie was juichen. Nou... Als dit op Zandvoort gebeurt...
Gebeurt dat ook. Het gebeurt overal. En het gebeurde in Monza met Italiaanse fans gebeurt het ook.
Ik sluit niet uit dat Hamilton überhaupt beveiliging nodig heeft. Laten
we hopen van niet.
Nee, dat zou toch wel een beetje triest zijn. Ik bedoel, het is sport uiteindelijk.
Maar het is wel...
Ik
zie
je nu, maar...
Nee, ik snap wel dat die gedachte is helemaal niet
Hamilton sentiment, dat was er al een beetje natuurlijk in Nederland. En ook wel op een gezonde manier, want het is de concurrent van Nederland tot Verstappen. Maar nu is dat wel op zijn hoogtepunt, hoor.
Ja, nee, dit is nog niet... Kijk, Verstappen had vroeger altijd een behoorlijke rivaliteit met Vettel. Dat die vaak... Die kwamen op een of andere manier iedere race met elkaar...
Ja,
een
soort magneten werden die, hè?
Ja, maar nu is dat natuurlijk met Hamilton. En zeker als er een wereldtitel op het spel staat. En ik zat bij Sky Sports even mee te luisteren. Ja, die hebben het over iets dat één keer in de zoveel generaties voorkomt, dit. Die noemden inderdaad Prost en Senna, maar dat was het ook wel.
Ja.
Wat dat betreft is het natuurlijk fantastisch nieuws dat Hamilton heeft bijgetekend en dat het niet klaar is na dit jaar.
Ja, en Verstappen blijft natuurlijk ook gewoon bij...
Als de auto's dan weer aan elkaar gewaagd zijn.
Misschien kan Ferrari nog in de mix komen volgend jaar.
McLaren erbij.
Over Leclerc hebben we het nog niet heel veel gehad vandaag en terecht, maar... De niet voor niks de driver of the day natuurlijk.
Dit is een mooi bruggetje naar de driver of the day.
ja, zeker.
Leclerc is de driver of the day.
Ja, vond ik terecht. Kijk, we weten natuurlijk niet wat Verstappen had kunnen laten zien. Hamilton, als je een wedstrijd of een straf krijgt van 10 seconden... dan kun je nooit driver of the day worden, denk ik. Ook al maak je een... daarna doe je nog een inhaalrace. Nee, Leclerc haalde echt alles uit de Ferrari. Ik denk dat die wel heel erg profiteerde van de hoge temperaturen. Die hadden die banden goed onder controle. Terwijl we bijvoorbeeld recent in Frankrijk nog hebben gezien... dat ze compleet door het ijs zakten. op de banden. Dat waren niet exact dezelfde banden als deze. Maar het tempo zat er toch best aardig in. Oké, Mercedes was te snel uiteindelijk. Red Bull was dat ook geweest.
Sainz deed ook lange tijd best leuk mee. Totdat hij een pitstop van 12 seconden, geloof ik, maakte.
En toen kwam hij achter Ricciardo vast te zitten. En daar kwam hij was wel sneller duidelijk, maar hij kwam er niet voorbij. Duel tussen McLaren en Ferrari is natuurlijk een beetje op de achtergrond, dat begrijp ik. Maar is ook een heel leuk duel. En,
ja, daar heeft vandaag eigenlijk bijna niemand meer naar gekeken.
Nee.
Op het einde na, toen het de vraag was of Hamilton Leclerc nog ging pakken. Maar verder speelde dat een rol, terwijl het ook echt een leuk duel is.
Is ook een heel mooi duel. En
Ricciardo ook voor het eerst echt goed in de mix, eindelijk. Wordt ook een keertje tijd. Die eindigt nu als vijfde.
Noem jij Ricciardo dan even als driver of the day?
Laten we dat doen.
Hij zit ook op Leclerc, hè?
Ja, dat is de enige die je kan noemen. Of Hamilton misschien toch. Alleen dat is niet helemaal...
Nee.
Dat zou je niet zo snel doen.
Ik denk dat Hamilton zichzelf wel...
Ja, die vond zichzelf waarschijnlijk wel drijven over te delen.
Ja, maar het is toch geweldig, jongens. Of geweldig. Het is een opmaat voor een geweldige stand van dit seizoen.
Ja. De vanuitgaan dat Verstappen gewoon geen fysieke gevolgen heeft van dit gebeuren. En daar ga ik wel een heel klein beetje van uit. Dan is het natuurlijk de intensiteit van dit kampioenschap... Is volledig opengedraaid nu. En ik bedoel, Hamilton die lijkt nu een soort van lijmende poging te doen. Zo van, Max, wil je even goed nog mijn vriendje zijn? Maar ik denk niet. Ik denk dat Verstappen dat er toch een beetje een verkeerde keelgat is geschoten. En ik bedoel, tuurlijk, ik hoop niet of zo dat ze een soort van koude oorlog krijgen. Maar voor het verhaal van dit kampioenschap, het zou er wel bij passen.
Zolang het op de baan op een faire manier gebeurt. Ja. Dat laten we wel wezen. Hamilton heeft hem niet expres eraf gebeukt, toch?
Nee.
Maar hij heeft hem wel expres laten staan in die bocht.
Ja, nee, maar die indruk moeten we niet wekken. Hij heeft niet daar gedacht dat hij
Ik krijg me dan soms een beetje aan de commentaren dat het, het gaat met hoe hard gingen ze op het moment van de crash?
Nou,
62 rijden.
Ja.
En dat je dan met die snelheid alles al kan in zo'n duel... op het scherp van de snede, alles al kan overzien... wat er eventueel zou kunnen gebeuren. Daarna alles maar moet voorkomen, ja.
Hij had ook zo zelf zijn ophanging kunnen breken. Dan waren ze met z'n tweeën
dat bedoel ik. Ik dacht ook weer even van Lucky Lewis.
En dan was Verstappen
ligt eraf. En waarom gaat Hamilton niet mee eraf? Waarom blijft zijn auto heel, weet je wel? Ja. Dat had ook kunnen gebeuren.
Dat was dat. Maar zijn voorvleugel was wel beschadigd. Maar die kon ze bij de rode vlag wisselen. En vervolgens Norris een langzame pitstop. Want anders was die voor Hamilton gekomen... bij die 10 seconden tijdstraf.
Dat zat hem weer niet tegen.
Nee, en de Ferrari die liep weer te bokken... en te stotteren met de motor. Hoewel dat volgens mij de snelheid van Leclerc niet echt terug te zien was. Maar ja, en natuurlijk één belletje naar de pitmuur en Bottas die parkeerde achteruit in
Ik wou het net zeggen, nu weten we echt zeker. Hè, zeker, bedoel, we hebben de naam Perez is deze hele podcast nog niet gevallen. Dat zegt alles.
Ja.
We weten nu helemaal zeker dat geen enkele andere coureur in de titelstrijd nog een rol gaat spelen. Behalve Verstappen en Hamilton.
Nee.
Ik bedoel, de Ferrari, die auto is, Leclerc is geweldig, maar die auto is niet goed genoeg.
Nee.
Bottas.
Ook is niet
al
goed
weet
genoeg.
Wel dat hij ongeveer weg moet bij Mercedes. We hoopten nog even dat hij alleen maar de rest van het seizoen voor zichzelf zou gaan rijden. Maar die gaat gewoon gelijk weer opzij.
Ja.
Het is echt Verstappen versus Hamilton. En daar hebben we vandaag denk ik het ultieme voorgerecht al van gezien. Van wat we de rest van het seizoen kunnen verwachten.
Ja, het wordt weergeloos. Maar het is wel toch wel een klein beetje jammer voor Red Bull. Dat ze niet nog Perez in de mix hadden vooraan. Nee. Dat had natuurlijk nog wel een verschil kunnen maken. Ook als hij nog wat punten... Hij heeft al de snelste raceronde geklokt nog. Maar hij had ook nog de zegen bij Hamilton weg kunnen houden in theorie.
En daarom dus die sprintrace op vrijdag. Want dan heeft dat geen gevolgen meer voor de startopstelling van de hoofdrace. En dan zijn de coureurs ook minder voorzichtig. Want dan maakt het veel minder uit. Los van dat ze wat schade kunnen rijden. Mijn idee...
We hebben het helemaal opgelost.
Ja. Mail eventjes naar... Naar wie ga je dit mailen?
Naar jou, denk ik. Hoger kom
dat
ik
mag,
niet.
Ja, ik sluit me bij je aan. Patrick, het GP-spel. Hebben we nog punten gepakt? Want ik denk dat heel veel mensen ook heel veel punten hebben vergooid dit weekend, zodra Verstappen eruit lag.
Ja, nee, het is inderdaad, ik kan het wel even snel opnoemen. Lucas Jansen is de weekwinnaar. Die had een team met Norris, Bottas, Leclerc en Tsunoda. Dus dat is knap gedaan. Want die heeft gewoon geen Verstappen en ook geen Hamilton in zijn team. Dan kom je daar... dan zo uit.
Gaat hem niet elke week lukken.
Nee. Ik twijfel, misschien was hij ook wel vergeten om zijn spel in te vullen. Dat zou ook nog kunnen. Net als ik trouwens, ik was het vergeten. Maar desondanks 69 punten gescoord en plek 166.
Ja, want dan blijft je team van de vorige week staan. Hè?
Ja, 1 punt minder dan Joost, die op plaats 146 staat en de beste van ons drie is. Want jij, Daan, staat op plek 342 dit weekend.
Ja, dat was een heel slecht weekend. Ja, ik heb nog niet durven kijken, maar... dat was laat maar.
Ja, oké, heel goed.
En Bas?
Ja, Bas was goed. 80 punten en plaats 27. Dat is echt heel goed.
Die voorzag dit allemaal. Maar
die, die gaat de komende week een paar keer... Die gaat in Hongarije sowieso vergeten zijn spel in te vullen.
Ja, die zit in Tokio.
Dan zit hij nog in Tokio, En daar heb je geen internet.
Nee, doen ze daar niet aan.
In het algemeen klassement hebben we een nieuwe klassementsleider, namelijk Petu van der Horst. Mooie voornaam. 997 punten. Ik op plaats 27. Beste van ons drie.
In de boordradio pool.
Boordradio pool, ja. Toch 600 man doen er mee. Dat is hartstikke veel. Daan, plek 96 en Joost op plaats 302. Keurig.
Keurig? Zij is sarcastisch. Nou, middenmoot Joost. Hè?
Hij reageert er niet op, helaas.
Nee, jammer. Inmiddels is dat... je kan hem niet eens meer op de kast krijgen.
Nee.
Zeg erbij neergelegd. Ik wil nog heel even naar Hongarije tot slot. Ja. Want er ligt nu een weekje stil. En dat is het laatste voor de zomerstop. Want daarna zitten er 4 weken tussen. Hè? Dan hebben we Spa en dan hebben we al Zandvoort. Maar wat gaan we in Hongarije zien? Wordt het dan weer, is dat niet te voorspellen? Hoe miniem het verschil zal zijn in het voordeel van of Red Bull of Mercedes?
Ik denk dat Verstappen daar de schade enigszins kan repareren. Ik denk dat het niet de vraag is of Verstappen snel gaat zijn. Dat de vraag is vooral of Perez snel genoeg gaat zijn om voor Hamilton te komen. Want ik verwacht daar een ijzersterke Red Bull.
En mochten Verstappen en Hamilton weer ongeveer op hetzelfde niveau zitten en even snelle auto hebben, dan weten we nu al dat we dit soort crashes nog vaak gaan zien dit seizoen. Want Verstappen die gaat normaal al niet opzij en nu helemaal nooit meer en zeker niet voor Hamilton.
Nee. Ik verwacht geen wraakacties van de Verstappen. Bedoel, het is geen NASCAR.
Nee,
ik verwacht het ook niet, maar je gaat toch wel een klein beetje anders zo'n gevecht in, denk ik.
Ja, er gaat gewoon iets gebeuren.
Dit was nog niet de laatste crash tussen Verstappen en Hamilton dit seizoen.
Absoluut niet. Er gaat nog wat gebeuren.
Die deur zijn wel aan. Ik sluit dat ook niet uit.
Nee.
Dat belooft wat voor de rest van het seizoen.
Ja, maar normaal gesproken is Red Bull sterker op Dungaro.
Ja, dat zeg jij nu, Joost. Maar ik zit eventjes de winnaars erbij te pakken.
Ja, nee.
Maar Red Bull heeft hier pas één keer gewonnen ooit. Met Ricciardo in 2014.
Nee, dat is niet waar. Mark Webber heeft in 2010 sowieso gewonnen.
In Hongarije?
Ja, zeker.
Oh, je hebt gelijk.
Ja. De meest uitgesproken zin. 7
jaar geleden?
Nee, maar de Red Bull is hier gewoon altijd snel.
Maar van de laatste 5 Grand Prix heeft Hamilton de 4 gewonnen hier.
Nee, Red Bull is hier altijd snel. Relatief tot aan de Mercedes.
Nu de onderbouwing graag.
Ja, die ga ik wel als jullie na een tijdje. Dus ze zitten daar dichter bij de Mercedes normaal gesproken de afgelopen jaren. Nou, nu staan ze er voor of zijn ze gelijkwaardig. Dat hebben we ook dit weekend op Silverstone kunnen zien. Wat normaal ook een sterk punt is van de Mercedes. Dus ik ga er gewoon vanuit dat Red Bull daarvoor zit. Die karakteristiek van die baan, de hoeveelheid downforce die uit de Red Bull komt, daar moeten ze van profiteren.
Daar hoeft de Red Bull nu niet heel veel meer aan de auto voor te veranderen.
Ik het niet, nee.
We gaan het zien. Grand Prix van Hongarije over 2 weken dus alweer. En we hebben er zin in. Want dit, op die crash naast maakt dit naar meer. In ieder geval die zinderende titelstrijd.
Ja, tot aan de crash inderdaad, die halve ronde, halve ronde daarvoor, dat was zinderend en geweldig.
Alleen op zijn best zou ik
alleen
zeggen.
Op zijn best.
Daarvoor kijken we toch al,
maar. Dat is toch geweldig.
Dat gevecht.
Ja.
Absoluut.
Dat meer is dan dat graag. Minder crashes, meer duels. Gewoon mooi op scherp. Om elke centimeter asfalt, dat willen
spektakel
we zien.
Hoeft zeker niet altijd met crashes gepaard te gaan.
Nee, zeker niet. Nee.
Zo is het. Dan sluiten we daarmee af. En wij zijn er natuurlijk over 2 weken ook weer met de boordradio. En dan ook nog even zonder Bas, want die zit dan nog in Tokio. Zijn wij drieën er weer wederom. Bedankt voor nu. Vergeet ook niet, mocht je dat nog niet hebben gedaan, je te abonneren op de boordradio via je eigen favoriete podcast app. Bedankt, tot gauw. Dag.